Welkom bij de 10e aflevering van De Zorg van Morgen, de podcast over ICT en digitalisering in de zorg. Vandaag zijn Niels de Bruin en Harold Veldkamp van CLB aangeschoven. Ook zit co-host Harold Veldkamp, niet te verwarren met onze gast, weer aan tafel, organisatieadviseur Zorg en Welzijn bij Arcus IT. We gaan het vandaag hebben over alarmering in de zorg. Hoe zien de oplossingen van CLB eruit? Hoe zit het met privacy? Welke rol speelt artificial intelligence in het herkennen van agressie? En wat levert dit allemaal op voor de zorg? Genoeg te bespreken. Let's go! Welkom bij De Zorg van Morgen, de podcast over ICT en digitalisering in de zorg. Niels en Harold, welkom bij De Zorg van Morgen. Leuk dat jullie er zijn. Willen jullie even je voorstellen om te beginnen? Niels, wil jij beginnen?
Ja, nou, dankjewel voor de uitnodiging. Niels de Bruin, ik ben aanvoerder van de CLB-groep. Dit is mijn bedrijf.
Nou, heel goed. En jij, Harold?
Ik ben Harold Veldkamp, ook werkzaam bij CLB. En ik ben commercieel technisch adviseur.
Leuk. En kunnen jullie iets meer vertellen over CLB?
Ik denk dat Niels dat iets beter kan doen dan dat ik kan doen.
Nou ja, CLB, we zijn een familiebedrijf. Bestaan sinds 1981. We zijn met 225 mensen. En we zijn heel erg actief in de care en in de cure. Hè? Dus in de genezende kant en in de langdurige zorg. En ik denk dat CLB zich vooral kenmerkt, omdat er heel veel mensen werken met passie om iets in de gezondheidszorg bij te dragen.
Mooi.
Dus dat is wat we doen. En we ontwikkelen zelf. We zijn dus producent van de spullen. En we brengen dat zelf ook op de markt. Dus we doen ook het beheer voor onze klanten.
Leuk. En waar kunnen we jullie van kennen? Wat leveren jullie daadwerkelijk?
Nou ja, wij leveren zorg- en domotica oplossingen. Dus dat betekent eigenlijk de alarmkastjes bij de patiënten en cliënten op de kamers en in ziekenhuizen.
Mooi. En jullie komen natuurlijk bij heel veel zorgorganisaties over de vloer. Wat zien jullie nou op dit moment veelal gebeuren?
Nou, er is in ieder geval bij alle organisaties de rode draad dat er een tekort is aan mensen.
Ja.
Ik was pas bij een organisatie die zei, als je een pleister kunt plakken, mag je hier bijna beginnen. Gewoon omdat ze behoefte hebben aan mensen. En dat betekent dat we vooral zien dat er natuurlijk heel veel behoefte is om de technologie naar een niveau te brengen, om dat stukje te kunnen invullen. Ja. Dus niet om met minder mensen het werk te kunnen doen, maar met de mensen die ze hebben het werk te kunnen doen. Dat is wel de rode draad door alles, denk ik.
Ja, en is dat ook een actieve behoefte die ze hebben? Of zijn die zorgorganisaties nog steeds veelal bezig met het werven van zoveel mogelijk mensen? Of zie je ook in die visie daarop eigenlijk ook een shift ontstaan?
Ja, je ziet wel duidelijk dat het alle twee is. He, dus natuurlijk zijn ze op zoek naar mensen. Maar die pool is maar beperkt. Dus de grootste winst moeten ze wel halen door de organisatie anders in te richten. Daar heb je technologie voor nodig. Om te zorgen dat het efficiënter kan.
Ja.
En er zijn een aantal sectoren, vooral in de langdurige zorg, die daar tientallen jaren geleden al mee begonnen zijn. En eigenlijk heel veel ervaring hebben die je nu ook ziet door druppelen naar andere organisaties.
Ja, en hoe dragen jullie oplossingen daar nou aan bij, aan dat personeelstekort? Dat klinkt heel erg mooi, maar wat betekent dat praktisch, Harold?
Nou ja, dat is dus eigenlijk efficiënte alarmering. Dus het juiste alarm op het juiste moment bij de juiste persoon. Dat is dus eigenlijk ook door niet maar zo alles door te sturen naar een zorgmedewerker, maar eigenlijk te shiften in wat heeft die cliënt of bewoner dan op een kamer nodig. En dat ook eigenlijk alleen maar te activeren op die kamer. Zodat een zorgmedewerker niet van allerlei onnozele alarmen krijgt of onechte alarmen.
Kun je daar eens een voorbeeld van noemen?
Jawel, dat kan. Ja, waar je vroeger bijvoorbeeld heel erg gefocust was op bijvoorbeeld een bewegingsmelder, maar een zorgmedewerker dus eigenlijk helemaal niet wou weten of die bewoner aan het bewegen was in een kamer. Maar eigenlijk bijvoorbeeld een uit bed sensor nodig had, omdat die bewoner of die zorgmedewerker wel weet wanneer die bewoner uit bed kwam.
Ja. Ja, en dus nu jullie oplossingen doen dat anders. Hoe werkt dat dan, Niels?
Nou, wat we vooral anders doen, denk ik, is dat we heel veel ervaring van de ene segment in het andere segment proberen te brengen. Nou, voorbeeld is, wij zijn al heel erg lang groots actief in de sector voor mensen met een verstandelijke beperking. Daar zie je dat er heel veel wordt gewerkt met een soort meldkamer. Dus we gaan 's nachts met heel weinig mensen, gaan alle meldingen eerst naar een soort meldkamer toe. Daar vindt een soort triage plaats, wat is nou echt belangrijk. En daar worden dan weer de mobiele teams aangestuurd. En we zien dat dat nu ook zijn intrede maakt in de ouderenzorg, maar zelfs ook in ziekenhuizen. Om te zorgen dat je gewoon met minder mensen, zeg maar, op de werkvloer toch dezelfde zorg kunt bieden.
Dus er vindt een soort filtering plaats door een team wat ertussen zit.
Ja, dat is wat er gebeurt. En daarvoor heb je eigenlijk in de ruimte zelf, waar de patiënten of de bewoners of de cliënten zijn, heb je sensoren nodig om te zorgen dat je toezicht houdt zonder dat de warme kant van de zorg aanwezig is. En daar zit denk ik wel ons specialisme. Ja. Dus we zijn onze ambitie is om de beste virtuele zorgprofessional te bouwen met techniek.
Mooi.
Die dus patiënten, bewoners, cliënten in de gaten houdt zonder dat er iemand in de buurt is. En dan kun je naar die triage toe.
Ja.
Is het dan ook zo dat je de alarmering die de verzorgende krijgt kunt filteren? Zodat bijvoorbeeld niet... je hebt ook natuurlijk in de ouderenzorg verzorgende op een bepaald niveau, hè, verpleegkundigen. Zodat je daarin geautomatiseerde alarmen filtert. Zodat als iemand bijvoorbeeld op een alarm drukt omdat hij een glaasje water wil. Is natuurlijk heel zonde om daar iemand, een verpleegkundige naartoe te sturen om dat te doen.
Ja. Ja, nee, de routering van welk alarm moet waar naartoe, dat gebeurt inderdaad heel erg op die manier. Hè? En het glaasje water is dan een heel goed voorbeeld. Maar een reanimatieoproep in een ziekenhuis wil je ook een andere route laten bewandelen. Ja. Want je hebt natuurlijk een arts nodig. Je hebt iemand met de crashcar nodig. Dus die gaan een heel andere route volgen dan een glaasje water of een verpleegoproep. Dus dat is een onderdeel wat we vooral inrichten met onze zorgcoaches. Die dus goed gaan luisteren van wat gebeurt er nou? Waar zit de behoefte en welk alarm moet nou waar landen? En daarvoor zit ook nog iets heel belangrijks, is te zorgen dat je alleen de juiste alarmen verstuurt.
Ja.
Op een intensive care gaan de apparaten maken ongeveer 30 alarmen per uur per patiënt. Nou, als je die allemaal zou distribueren, dan wordt iedereen stapelgek. Dus je moet dat terugdringen tot 1 of 2 alarmen die echt relevant zijn.
Ja.
En die ga je pas distribueren. Dus in die hele keten moet je uiteindelijk het succes zoeken. Dus niet alleen de afleveren, maar vooral ook wat je allemaal niet gaat afleveren. Wat wel als alarm binnen is gekomen.
En als je kijkt naar ouderenzorg bijvoorbeeld, naar de appartementen, naar camera's. Wat zijn daar jullie ontwikkelingen in?
Ja, we hebben de smart sensoring. Dat is een AI oplossing. Dus we kunnen met onze camera kunnen we dus van allerlei alarmen maken op een kamer. Of eigenlijk instellen op een kamer. Ik noem eventjes een te lang uit bed of een uitkamer of een te lang in badkamer. Dus dat kunnen we met onze smart sensoring oplossing doen. Aanvullend daaraan, want een camera is dus eigenlijk gewoon, dat is met AVG is dat altijd wel wat lastig. Maar we hebben ook onze CLB Buddy en dat is eigenlijk de ogen en oren op een kamer. Maar die is dan geanonimiseerd. Dat is eigenlijk helemaal geen camera.
Maar wat is het dan wel?
Dat is een hele slimme sensor.
Oké.
Okay. Ja.
En wat doet die dan precies?
Die doet eigenlijk hetzelfde, maar die doet zowel kijken in een kamer, maar ook luisteren op een kamer. Dus en die gecombineerd is een hele krachtige oplossing.
Oké, en je hebt het over geanonimiseerd. Dat betekent dus dat er wel een melding gaat dan naar een zorgverlener.
Ja.
Maar wat is het geanonimiseerde deel dan? Ik neem aan, diegene weet natuurlijk wel waar die heen moet. Anders wordt het dan
dat klopt. Nee,
een speurtocht door de hele instelling.
Nee.
Kijk, als je uit beelden informatie op wil halen, dan doe je dat met beeldtechnologie. Maar dat betekent dus ook dat je beelden moet hebben.
Ja.
En die beelden, zeker in de sector waar wij zitten, daar zitten vaak hele gevoelige beelden tussen. Dus die wil je eigenlijk helemaal niet over je netwerk hebben. Die wil je ook helemaal niet opslaan, in heel veel gevallen. Dus we hebben eigen hardware gebouwd, waarbij er wel een soort sensor zit die kijkt wat er in die kamer gebeurt, maar er wordt nooit een beeld van gecreëerd. Dus er bestaan geen beelden, maar de informatie is er wel. Dus je ziet, je krijgt informatie binnen, iemand ligt in bed, iemand gaat uit bed. Er zijn 2 personen in de kamer, er is 1 persoon in de kamer. Iemand maakt agressieve bewegingen. Al dat soort informatie komt wel binnen, maar dan als tekst feitelijk van wat er in die kamer gebeurt, maar zonder het beeld. Je kunt ook niet terugkijken.
Nee, dus het is een soort livestream zonder dat het wordt opgeslagen, of alsof je kijkt zonder je te herinneren.
Klopt.
Zo moet je het eigenlijk zien. Ja.
Als je een bewegingsmelder hebt die in veel ruimte zit, nou, je zit er geen. Die kijkt alleen of er beweging in een ruimte is. Dat is dan 1 type melding, beweging of geen beweging. Onze technologie doet eigenlijk hetzelfde, maar geeft veel meer informatie.
Ja.
Of iemand rustig is of onrustig is, of iemand staat of zit. Nou, al dat soort informatie krijg je ook mee. En daar kun je conclusies uit trekken. En zou je dat allemaal als een alarm maken, dan krijg je natuurlijk oneindig veel alarmen.
Yeah.
Dus dan komt artificial intelligence kijken. Die zegt, nou, wat hoor ik in die kamer? Wat zie ik in die kamer? Wat is het profiel van die bewoner die daar zit? En die combinatie beslist dan of je er iets mee gaat doen.
Ja, want dat heeft bijvoorbeeld ook, vertelden jullie eerder, te maken met agressie. Dat je ook kunt herkennen of er sprake is van agressie. Ja. Hoe werkt dat dan?
Kijk, wij hebben heel veel gesprekken met gedragswetenschappers. En dan ga je proberen te analyseren van wat is er nou gebeurd voordat die fysieke agressie begon. En stel, zoals wij hier zitten en wij zouden agressief worden, dan is de kans heel groot dat het begint met verbale agressie. Dus je merkt aan de stembanden en het gedrag van iemand dat we geïrriteerd raken. Daar begint het vaak mee. Dat is de eerste aanwijzing. De tweede aanwijzing zou kunnen zijn dat we gaan staan. Want we gaan niet zittend vechten. Dat gebeurt met dezelfde.
Nee,
dus je gedrag gaat ook veranderen.
Ja.
De armen van je lichaam gaan vaak naar een positie toe dat je een verdedigende of aanvallende houding aanneemt. Als je al die facetten in de gaten houdt, dan kun je eigenlijk agressie zien opbouwen. Niet in alle gevallen. Als er iemand nu binnenkomt en die slaat je meteen vol op je gezicht, dan heb je gewoon pech gehad. Maar in heel veel gevallen kun je dat wel aanzien komen. En kun je de zorg dus leiden naar een moment om te gaan deescaleren.
En dat betekent dan, Harold, dat een zorgmedewerker een signaal krijgt. Er is dreigende agressie in kamer 16.
Ja,
en die kunnen daar dan heen, hopelijk op tijd voordat het uit de hand loopt.
Ja, door eigenlijk proactief dan te handelen. En dan uiteindelijk de situatie proberen te deescaleren. Ja.
Wat zijn de ervaringen? Ik heb hier natuurlijk heel veel vragen over. Wat zijn de ervaringen hiermee in de praktijk? Want jullie hebben dit dan geïnstalleerd bij jullie klanten. Die zorgmedewerkers die moesten eerst natuurlijk vooral achteraf brandjes blussen. Zorgen dat het opgelost is. Wat voor reacties krijgen jullie hierop terug?
Ik denk dat jij die...
We krijgen daar eigenlijk fantastische reacties op terug. Ja. Omdat mensen merken dat het ze gelukt is om incidenten te voorkomen. Je weet nooit wat je precies hebt voorkomen, want je hebt het weten te voorkomen. Maar je moet heel anders met mensen omgaan. Hè? Want stel dat het voorbeeld hier dat wij hier agressief worden. Je moet mensen dan ook trainen als ze hier binnenkomen, dat ze niet binnenstormen, maar dat ze eigenlijk komen vragen van gaat alles goed? Hier lust er iemand nog een kopje koffie?
Ja.
Het zit veel meer in gedrag van mensen wat je ook moet veranderen. Dus onze technologie signaleert, maar je moet mensen ook het gedrag weten aan te passen. Dat je niet binnenstormt, want we zijn nog niet aan het vechten.
Ja. Wie is er boos hier?
Ja. Wie is er boos hier, precies. Ja. En dat hele patroon zorgt ervoor dat dat we geweldige resultaten boeken.
Mooi.
Wij zijn ervan overtuigd dat we meer dan 50% van alle fysieke agressiegevallen kunnen gaan voorkomen. Niet allemaal, want er zijn genoeg voorbeelden te bedenken waar het ons niet gaat lukken. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden te bedenken waar het ons wel gaat lukken.
Ja, ja. Mooi.
Hoeveel, als je bijvoorbeeld kijkt naar de gehandicaptenzorg of ouderenzorg, hoe gaat dan zo'n traject in zijn werk? Hè? Als iemand daar interesse in heeft, hè, bijvoorbeeld in dit, hoe gaan jullie dan dat proces aan met zorgmedewerkers of met instelling?
Ja, we gaan altijd vaak met onze zorgcoach gaan we dan dat traject in. Met die zorgcoach die komt op locatie, die gaat uitvragen van wat de behoefte van zo'n klant dan is. En daarop gaan we gewoon eigenlijk een stappenplan ontwikkelen om de integratie eigenlijk goed te laten verlopen. Maar zo'n integratie dat begint eigenlijk van vooraf aan. Maar het is na oplevering van een project gaat er ook nog heel veel nazorg
achteraf
ja. Inderdaad, ja, ja.
Ja, want hoe ziet dat eruit? Want jullie installeren natuurlijk die mooie oplossingen. Mm-hmm. Er komt een signaal, maar er zijn natuurlijk constant nieuwe zorgmedewerkers. Hoe zorgen jullie er nou voor dat zo'n organisatie continu zoveel mogelijk uit jullie oplossing blijft halen?
Ja, dat gebeurt samen met onze zorgcoaches. Onze zorgcoaches die gaan structureel ook naar onze klanten toe. Maar daarnaast hebben we ook een e-learning oplossing. En die kan ook gewoon aan een LTE-omgeving van klanten gekoppeld worden. Zodat ook nieuwe zorgmedewerkers heel snel met het CLB-systeem weer eigenlijk up and running zijn. Het is een heel intuïtief systeem. Het is heel gebruiksvriendelijk. Maar zo'n e-learning, dat is dan altijd toch wel een hele mooie aanvulling om zorgmedewerkers weer snel vertrouwd te kunnen laten zijn met het CLB-systeem.
Ja, precies. En als jullie kijken naar even de adoptie op dit moment al binnen de markt van jullie oplossingen. Er zijn meerdere organisaties die maken al gebruik van een vorm van alarmering. Welk deel wordt al eigenlijk grotendeels gebruikt en welk deel van jullie oplossingen is veelal nieuw voor organisaties?
Nou, het klassieke deel zit natuurlijk in ook een beetje de klassieke sensoren. Wij noemen dat de eerste en tweede generatie sensoren. Die iets constateren dat er iemand hier binnenkomt. Een deur gaat open of iemand stapt uit bed. Dat soort zaken worden al heel lang gebruikt.
Ja.
Is ook heel erg gemeengoed, zal ik maar zeggen. En daar is CLB ook helemaal niet uniek in. Hè? Dat zijn alle partijen kunnen dat. De combinatie is dat je op het moment dat je uit de microfoon en uit een beeldsensor informatie gaat halen, daar zit eigenlijk een nieuwe in. Hè? Want als je gewoon een kruk pakt en je gaat bij een zorgorganisatie gewoon op een afdeling zitten, 8 uur lang, je gaat alleen observeren, dan zie je dat de zorgprofessionals die daar rondlopen heel erg veel doen met hun ogen en met hun oren. Dat zijn by far hun belangrijkste sensoren om te kunnen beoordelen wat er gebeurt. En daar zit het nieuwe in.
Ja.
En dat je dat eigenlijk wil kunnen doen zonder dat je zelf in de buurt bent.
En het risico zit hem in een foutmarge of een foutgevoeligheid. Want het zijn natuurlijk geen mensen. Misschien uiteindelijk beter, misschien nu zelfs al wel beter. Hoe verhoudt zich dat op dit moment? Hoe groot is het risico op fouten ten opzichte van een mens die een situatie beoordeelt?
Kijk, de technologie gaat het nooit redden om het beter te doen dan de mens. Dus de technologie is slechter dan de mens. Maar de technologie heeft wel een paar belangrijke voordelen. Namelijk, de techniek is er altijd.
Ja.
Wordt niet moe, is niet afgeleid. Dus de uiteindelijke prestatie van de techniek is natuurlijk heel erg hoog. Maar ik denk er veel dominanter is, je hebt geen keus. Mensen zijn alleen in hun kamer, zijn alleen in een ziekenhuisbed. Tegenwoordig zijn de meeste IC-bedden zijn éénpersoonskamer geworden. Is dus geen direct toezicht meer van mensen. Dus je moet het wel met technologie oplossen.
Ja.
En die technologie kan dat ongelooflijk goed. Maar het is ook niet zo dat onze technologie beter is dan een zorgprofessional. Dat is niet zo.
Nee. Maar hoe zit dat dan met aansprakelijkheid? Stel dat jullie systeem iets heeft gemist, waardoor er geen alarm is afgegaan, maar er is wel iets gebeurd. Hoe zit dat dan?
Ja, dat ligt er een beetje aan waar het fout is gegaan. Maar in de keten van de oplossing zijn wij als bedrijf volledig aansprakelijk als het fout gaat.
Mm-hmm.
Dus stel dat je het meest kritische voorbeeld pakken we even een intensive care bed. Als iemand op een intensive care bed aan een monitor hangt en er komt een levensbedreigend alarm van af en wij zouden die niet op de goede manier afleveren bij een zorgprofessional, dan zijn we daar aansprakelijk voor.
Yeah.
Op het moment dat die sensor is ingesteld bij de patiënt en daar zijn de alarmgrenzen ingesteld, dan zit dat natuurlijk juist weer bij de zorgprofessional zelf.
Ja, precies.
Want als wij het alarm niet hebben gekregen, kunnen we ook niet distribueren. Oftewel, het is een samenloop van heel veel factoren, maar wij nemen wel de volledige verantwoordelijkheid en dus ook de aansprakelijkheid voor de distributie van die alarm.
Ja.
Ja.
Hey, en Harold, als jij nou jij komt natuurlijk bij heel veel zorgorganisaties Zeker. Over de vloer. Wat vind jij van deze oplossing als je kijkt naar jouw klanten? Wat vinden zij hiervan? Zijn ze hier al aan toe? Werken ze er al mee? Waar staat de zorg een beetje in jouw optiek als het hier om gaat?
Nou ja, kijk, veel zorginstellingen zijn nu bezig om eigenlijk de derde generatie alarmering domotica te implementeren of te onderzoeken. Men is zich nog niet bewust van de mogelijkheden die er zijn. Hè? Dan proberen we dat ook in deze podcast uit te vragen. Hè? Straks, wat zijn de ontwikkelingen? Hè? Wat kan er? Heel goed verhaal om te zeggen van, nou, we vervangen eigenlijk niet de zorgmedewerker, maar we zorgen dat we met hetzelfde aantal mensen meer werk verzet kunnen krijgen. Nou, dat past ook hoe wij erin denken. En ik denk dat dat ook de ontwikkeling is waar de zorg naar op zoek is. Ja, en dat komen we wel tegen. Maar waar het staat is eigenlijk voor de artificial intelligence staat het bij de zorg nog aan het begin.
Ja, zijn er ook drempels die ze misschien zien op dit vlak?
Nou ja, waar veel zorginstellingen tegenaan lopen is eigenlijk de implementatie van zo'n traject. Het uitzoeken van het traject of wat past bij ons. Dat wordt tegenwoordig niet meer door de bestuurders beslist, maar daar wordt het personeel ook bij betrokken. En het nadeel daarvan is dat het personeel daar ook geen tijd voor heeft.
Nee.
Dus de prioriteit wordt daarin ook lastiger. En het is aan onze taak met elkaar om te zorgen dat je voor een goed adoptietraject zorgt. En dat is ook waar wij in ondersteunen. En dat is ook wat belangrijk is bij de domotica leveranciers, zoals bij CLB, dat die zich daarop focussen.
Ja, want het is zonde, want we snappen allemaal dat de zorgmedewerkers geen tijd hebben, terwijl dit het deel zou oplossen. Dus je zit een beetje in een kip-ei verhaal waar je blijft maar rondgaan. Dat merken jullie natuurlijk ook in de praktijk.
Ja, ons doel en onze missie is ook gewoon eigenlijk betere zorg door innovatie. En eigenlijk gewoon echt wel richting die warme kant van de zorg ook gewoon bij te ondersteunen. Het is niet zozeer dat je wilt bezuinigen in de zorg, maar je wil juist gewoon dat de zorgmedewerkers juist die warme kant van de zorg kunnen bieden aan alle bewoners of cliënten.
Ja, en niet onnodig elke keer die kamers weer langs moeten gaan en dat er eigenlijk niks aan de hand was. Dat heeft niks met warme zorg te maken natuurlijk.
Nee, dat klopt. Ja.
Ja. En als je kijkt richting de toekomst, hè, want we hebben het nu over de eerste, tweede, derde generatie gehad. Wat zit er hierna nog weer aan te komen?
Ja, in heel veel oplossingen worden nu gebouwd rond de business logica, zal ik maar zeggen. Business rules. En daar de overtreffende trap van is natuurlijk artificial intelligence.
Yeah.
En daar wordt allemaal heel spannend over gedaan. En het is ook heel spannend. We hebben daar op dit moment meer dan 10 mensen op zitten, op die technologie. Dat is heel complex. Niet alleen omdat je hele slimme mensen nodig hebt die al die algoritmes en zo bouwen. Maar je hebt ook heel veel referentiecasussen nodig. Dus om heel goed agressie te kunnen detecteren, heb je ook heel veel voorbeeldmateriaal nodig van wat agressie is. Dat is al heel lastig om eraan te komen. Maar ook wat op agressie lijkt, maar wat het niet is. Dus de technologie is niet alleen maar de slimme algoritmes, maar is ook een enorme database.
Ja.
Wij bouwen algoritmes op geluid. Dat doen we al meer dan 10 jaar. En we hebben al meer dan 2 miljoen audiobestanden die in ons trainingscentrum zitten, waar die algoritmes tegen getraind worden. Want als je een epileptisch insult wil detecteren met geluid, dan heb je dus geluiden daarvan nodig. Die kun je halen bij organisaties als Sein en Kempenhagen, door daar proeven mee te doen, dat hebben we ook gedaan. Maar je hebt dus ook heel veel geluiden nodig die erop lijken, maar die het niet zijn.
Ja.
En daar zit, zeg maar, denk ik, de grote uitdaging van de partijen nu. Om die stap naar artificial intelligence te maken, is niet alleen de algoritmes, maar is vooral ook, hoe ga je nou zorgen dat je niet de zorg overspoelt met allemaal informatie.
Ja.
Want ze gaan in eerste instantie meer meldingen krijgen. De ambitie van ons is alleen zo min mogelijk meldingen. Maar op het moment dat je preventieve melding gaat sturen, dan ga je dus per definitie meer meldingen krijgen.
Ja.
Dus hoe ga je nou zorgen dat je meer meldingen leidt tot toch meer rust op de werkvloer? Dat is eigenlijk een tegenstelling.
Ja. Ja, je snapt het ergens wel, maar het voelt in het begin van, oh, dan gaat er weer een belletje en dan gaat er weer een ding.
Ja. Ja. En als je hier binnenkomt en die agressie is wel, we zijn wel geïrriteerd, maar we zijn nog niet aan het vechten, zal ik maar zeggen. Je bent wel afgeleid, je komt hier binnen, heb je dan je werk goed gedaan? Want je kunt ook zeggen, ja, het was misschien helemaal niet nodig geweest om hier binnen te lopen.
Nee.
Dus ik denk dat de adoptie van dat stuk, dat wordt het moeilijkste.
Ja. En hoe uniek zijn jullie hierin? Hoeveel partijen in Nederland zijn hiermee bezig?
In Nederland zijn wij daar behoorlijk uniek in. En we zijn volstrekt uniek, omdat wij het zowel met geluid als met beeld doen.
Dat doet niemand anders?
Nee, dat doet op dit moment niemand anders.
Nee. Wat mooi. En de zorgorganisaties zien daar denk ik wel de meerwaarde ook van in. Hè? Want het zal waarschijnlijk, dit is een aanname, ook wat meer kosten dan natuurlijk de eerste generatie alarmering.
Zeker.
Zien ze daar de meerwaarde voldoende in? Want uiteindelijk gaat het natuurlijk ook, budgetten in de zorg zijn natuurlijk ook een ding. Hoe zit dat eigenlijk?
Ja,
dat wordt zeker wel gezien. Het is een kostbare oplossing. En waarom is het een kostbare oplossing? Omdat je heel veel rekenkracht nodig hebt. Ja, dus wil je goede artificial intelligence gebruiken, heb je veel rekenkracht nodig. Oftewel je hardware, je processoren, die zijn gewoon veel kostbaarder.
Ja.
Als je die ook nog eens in elke kamer wil brengen, omdat je juist niet die informatie wil gaan sturen over je netwerk, dan wordt het daar nog meer kostbaar door, omdat je in elke kamer dan die processoren nodig hebt. Dus het is duur. Het voorkomt heel veel incidenten. Maar daar is wel heel lastig een prijskaartje aan te hangen.
Ja. Het enige waar je het prijskaartje aan zou kunnen hangen is misschien de FTE die je er ergens mee bespaart. Maar dat is ook niet altijd hard te maken. Want je hebt het natuurlijk over met dezelfde mensen meer werk doen. En niet per se, we willen er een paar wegstrepen.
Nee. Maar waar je het aan kunt meten, een van onze klanten heeft daar wel een exercitie voor gedaan. Die zegt, een geweldsincident kost onze organisatie ongeveer 75.000 tot 100.000 euro. En waarom? Niet omdat er ergens een televisie of een microfoon door de kamer is gevlogen, maar omdat er uitstroom van personeel is. Die zeggen van, ja, maar weet je, hiervoor heb ik niet voor de zorg gekozen.
Oh, yeah.
Ja. Dus de persoon zelf die te maken met een geweldsincident, die gaat vaak voor een bepaalde tijd in de ziektewet. En soms stroomt die ook uit. Dan zegt van, ja, weet je, hiervoor heb ik het niet gedaan. Maar ook collega's daaromheen en de impact daarvan is heel groot. En dan hebben we het nog niet eens over de cliënten zelf, hè, die dat geweldsincident soms gepleegd hebben en die zich daar ook heel schuldig over voelen.
Ja.
Dus de impact van een geweldsincident is echt heel groot.
Ja, misschien krijgen ze ook wel extra begeleiding tijdelijk, wat natuurlijk ook weer geld kost. Ja, het is natuurlijk heel divers wat de gevolgen er eigenlijk van zijn.
Ja, en in de ouderzorg heb je heel veel te maken met valincidenten. Op het moment dat je kunt voorkomen dat iemand valt en zijn heup breekt, dan voorkom je echt ongelooflijk veel leed. Ja. Ja, want als je naar de statistieken kijkt wat er gebeurt met iemand die zijn heup breekt op een bepaalde leeftijd, daar word je niet vrolijk van. En dan heb je, er komen vaak complicaties bij. En ik doe het even uit mijn hoofd, maar ik geloof dat maar 20% van de mensen daar echt van herstelt.
Ja.
Dus dat is echt grote impact. Dus op het moment dat je ziet met sensoren dat iemand uit bed wil stappen, die valgevaarlijk is, dan kun je die toespreken en zeggen, mevrouw Jansen, blijft u even zitten, we komen u even helpen.
Ja.
En dan heb je misschien, je weet het achteraf nooit, een valincident voorkomen. Statistisch gezien kun je het wel meten. We hebben net de eerste twee projecten in Amerika live. Daar hebben we in de eerste 2 maanden 40% van de valincidenten weten te voorkomen.
Zo.
Dat is echt heel veel.
Ja, dat is echt heel veel, ja. Ja, en dat gaat natuurlijk, het heeft financiële gevolgen, maar ook gewoon op het menselijk vlak. Het gaat natuurlijk om zorg. Dat gaat niet alleen om cijfertjes, die zijn ook nodig. Maar dat die mensen niet vallen, niet hun heup breken en inderdaad nog een betere kwaliteit van leven hebben.
Zo is het.
Dat is natuurlijk, ja, daar kun je eigenlijk geen prijskaartje aan hangen. Maar hij moet wel betaald worden. Dus het moet ergens, er moet een balans gevonden worden natuurlijk.
Absoluut, ja.
We zijn bijna aan het einde gekomen van de aflevering, maar ik ben nog wel even benieuwd. Als je iemand nu luistert en de interesse heeft, maar het is natuurlijk ook allemaal heel veel informatie, wat kunnen ze het beste doen?
Nou, contact opnemen met mij of met Niels.
Ja, ja, om even te kijken wat eigenlijk of het van toepassing kan zijn binnen de organisatie. En ja, of het ook in verhouding is inderdaad met wat het voor hen zou kunnen opleveren.
Ja, we hebben ook een leuk oefencentrum in Oosterhout.
Mooi.
En daar kunnen mensen dus zelf ervaren. Weet je wat? Je kunt daar zelf in hun bed gaan liggen en zelf ervaren wat die sensoren dan doen.
Oh, wat leuk. Ja. Oh, dan zou ik dat doen als je luistert.
Ja, ja. Ja, ik denk dat
met jullie is ook leuk hoor. Maar ja,
zien is geloven. Dus dat gaat zeker werken.
Ja. Ja. Mooi.
Leuk. Nou, hartstikke bedankt voor jullie mooie verhaal en veel succes met alles waar jullie mee bezig zijn.
Dankjewel.
Dankjewel.
Dit was de 10e aflevering van De Zorg van Morgen. Tot de volgende keer!